Zin of onzin? The essence of all. U luistert naar De Ontmoeting, een programma voor mensen die leven vanuit een ander perspectief. Paranormaal, de intuïtieve antenne. Toeval, de wegwijzers die het leven je aandenkt. Spiritualiteit, verder kijken met je geest. Zin of onzin? Elke woensdagavond tussen 9 en 11. Dit is Zin of Onzin, de spirituele ontmoeting op de woensdagavond. Elke week een gesprek met een gast die vertelt over leven en werken langs het pad van spirituele ontwikkeling. Techniek en muziek zijn in handen van Albert van der Pol. De redactie werd verzorgd door Wil Wassenburg. Uw gastvrouw is Henriette van der Wiel. En onze gast van vanavond is Dylan Ribas. Welkom iedereen, welkom ver weg, welkom dichtbij. Zin of onzin vandaag tot 11 uur met Dylan Ribas. Dylan, welkom.
Hallo.
Hi. Dylan, je hebt een naam die komt niet uit Nederland.
Nee.
Volgens mij kom jij ook niet uit Nederland.
Nee, ik kom van Barcelona, Spanjaard.
Ja. Bij Sinterklaas.
Ja, dat komt af en toe ook, ja.
Hoe lang ben je al in Nederland?
Vanavond 92 eigenlijk, 15 jaar of zo. 18, okay. 16 bijna.
Je spreekt fantastisch Nederlands trouwens, maar je hebt wel een leuk charmant accent.
Dankjewel.
Je bent paranormaal genezer.
Klopt.
Hoe werkt dat? Hoe word je dat?
Eigenlijk, jij wordt het niet, maar jij bent, in mijn gevoel. Dus eigenlijk, je moet beschikken voor gaven, van gaven, om te kunnen resultaten toebrengen.
Ja. Nou, is dat over... Tegenwoordig hebben we een opleiding, paranormaal genezer, in Utrecht. En dan kun je 4 jaar kun je heel veel weekenden gaan studeren en dan ben je paranormaal genezer.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Kun je dat ook leren? Of?
Nou, misschien ben ik een casus apart. En dat komt doordat ik gebruik mijn eigen methodes eigenlijk.
Wat voor methodes gebruik je?
Ik werk op gevoel. Dus eigenlijk, ik behandel iedereen op verschillende manieren. Want iedereen is uniek in mijn zinziens.
Ja, dat is ook zo, denk ik. Ja. Dus op het moment dat mensen met een vraag bij jou komen, dan stem je je af op die persoon. En die persoon behandel je op die unieke manier.
Ja, ik word vervolgens in een gesprek. Daar ik gebruik mijn andere gaven om te zien waar komt vandaan deze probleem eigenlijk.
Ja. Hoe heb je nou eigenlijk jouw gaven ontdekt?
Dat was gewoon een zoektocht inderdaad. Toen heel jong was.
Je woonde in Barcelona?
Ja.
In de stad? Of aan de buiten?
Barcelona, ja. Ik heb in Barcelona gewoon vele jaren. Tot mijn, tot 18 militair dienst. Mm. En zo was ik 21. Dan daarna was ik in Salou, in Cambrils.
Salou, dat kennen wij alleen van de parties en van de...
Ja. Heel veel dingen. Ik heb wel gedaan allemaal wat ik wil doen. Voordat ik 100% werd ik met paranormale.
Dus. Wat heb je allemaal gedaan in je leven?
Hoe? Heel veel dingen. Maar ja, om het akkoord te doen, ik heb eigenlijk wel een horeca gewerkt toen heel jong was al. Mijn vader heeft een schilderbedrijf gehad ook. Ik heb alles geleerd van... ik heb heel veel verschillende banen gehad.
Wat hadden jullie voor gezin? Laten we daar eens mee beginnen. Heb je broertjes, zusters?
Ja, we zijn eigenlijk vijf, met z'n vijven. En er zijn 2 jongens en 2 zusjes.
Ben jij de middelste ook echt?
Nee, ik ben niet de laatste, maar de 2e laatste.
Oké, bijna de jongste.
Bijna de laatste. De laatste broer was gewoon een verrassing, dus 8 jaar verschil.
Oké, toetje. Ja.
Dat is gewoon, ja, dat is een familie, dus Catalaanse familie.
Traditioneel?
Nou, zo kan ik wel zeggen, ja, traditioneel, typisch van Gracia, is eigenlijk in de buurt van Barcelona, de oudste buurt van Barcelona, Gracia, is al bekend.
Ja.
En daar staat de Sagrada Familie, bekend voor iedereen ook. Hè. En het zijn kleine straatjes, en dus iedereen kent elkaar.
Eigenlijk een dorp?
Ja, zoals een dorp binnen Barcelona, ja, ja. Om dat te zeggen. En ik heb opgegroeid eigenlijk op de straat ook. Toen was daar, ja, dan je hebt de plein, je gaat daar spelen. En Er is veel criminaliteit toen daar ook. Ja? Ik heb daar ook geleerd met wie niet moet omgaan. Dat heeft gespeeld veel mijn gevoel ook over. Hoe ja. moet, met wie moet en niet. Ik ben nooit gelukkig in een gevangenis gegaan, want ik heb nooit niet gedaan, want ik hou er niet van. Vind ik, freedom is everything for me. En ik heb gedaan eigenlijk wat ik wilde doen. Ik wil gewoon in discotheken werken.
Ja.
En ik ben naar Pool Relations geweest in Salau. Ik ben een van de beste geweest, omdat hart en ziel daar zet ik. En ik heb daar geleerd Engels te spreken toen, want ik spreek met mijn voeten en handen.
Ja, natuurlijk. Ja.
En ik heb wel veel toerisme gebracht. En ik ben danser geweest, dus jazzdanser, voor veel jaren. Dus ik breng het publiek op de discotheek en dan ik maak gewoon een show daar op de podiums. En het was gewoon heel gezellig. En ik heb veel jaren gedaan dat, zonder contract in het begin. En daarna, dus ik was de eerste die een contract krijgt als een public relations in Salou. Daarna, iedereen heeft de recht gehad. Dus dit was gewoon heel erg goed.
Maar we staan een heel groot stuk over van jouw jeugd, hè? Want jij groeide op met 2 broers, 2 zusters, vader,
ja.
moeder, in een volkse buurt, hè, in Barcelona.
Ja.
Maar hoe was jij als kind? Was je toen al heel spiritueel en had je allerlei gevoelens? Of zeven, dat kwam pas later?
Nou, nee, je was als kind was al apart. Alleen maar dat die wist het niet. Dus... voor mij, ik dacht, was het normaal, een soort van gedachte dat ik had toen. Toen ik was 6 jaar, 5 jaar, ik omhaalde nog, ik kijk naar buiten, ik kijk naar rechts, naar links, en ik probeer eigenlijk te zien, als snel kijkt naar rechts, als alles was weg.
Alsof er iets was, maar steeds weg.
Ja, als niet allemaal was, gewoon een toneelstuk. Dus ik kon er niet geloven dat het allemaal echt was. Want ik was eigenlijk tussen Nathan en Herman. Dus verbonden met kosmos. Dus voor mij was heel rare gevoelen gehad en gedachten. Dat weet ik al lang geleden, dus dat is niet normaal. Ne? Maar dan jij denkt dingen die het eigenlijk wel hebben geholpen aan de ontwikkeling van jouzelf eigenlijk.
Kon je daar met iemand over praten? Kon je daar met broertje over praten of met een zus of met je moeder? Of...
Nee, mijn vader zeker niet. Mijn vader geloofde niet met dat. Was bang voor.
Ja?
Maar toen ik heb wel dan geconfronteerd met zijn eigen verleden. En ik heb gezegd, dingen die hij alleen maar wist, en hij kon niet terugkeren. Hij was bang geworden voor mij, dus het was een tijd dat hij wilde eigenlijk met mij niet spreken.
Oh.
Ja. En mijn broers eigenlijk, ik heb een broer die ook gaven heb, het is de jongste, en hij is medium. Maar hij wilde niets doen, hij is ook bang voor. En hij heeft dromen, zware dromen gehad over de verledende die achtervolgen hem. En ja. Ik moet hem helpen, dus om eens eruit te gaan. Dus,
wat waren dat voor dromen dan?
Nou, hij woont eigenlijk in een huis, buiten Barcelona. En hij is getrouwd, nog heeft een kind. En daar zijn heel veel ongelukkers. En auto-ongelukken.
Mm-hmm.
Dus mensen die eigenlijk ineens doodgaan, meestal missen de licht eigenlijk. Ze gaan niet naar de licht, op mijn gevoel. Dus dan, ze zoeken eigenlijk iemand die kan deze licht helpen om te licht te vinden. En geesten kan wel zien als jij gaven hebt. Dus ik geloof dat was de aanleiding dat hij last had van.
Ja, ze kwamen aan zijn deurtje kloppen, zeg maar, zo van, kun je me helpen?
Ja.
Kunnen we met je praten?
Ze kloppen aan de deur daar, hij wil helpen en hij ziet natuurlijk verschillende manieren. Zoals, ik zie gewoon iemand die op de grond stijgen in dromen en met de hand eigenlijk als hulp vragen. En hij gewoon, hij rent tegenover eigenlijk, andere kant. Dus ja, hij is bang voor.
Hij was gewoon bang.
Ja,
maar het is ook raar als je verschijningen ziet.
Ja.
Geesten ziet zomaar zonder dat je dat hebt.
Nou, er zijn verschillende mensen die dat hebben. En ik heb cliënten die dat hebben, die hele jonge leeftijd al.
Ja.
En je denkt dat is een film, maar het is gewoon waar. Dat is het is echt leven en die mensen hebben wel heel erg moeite mee, meer als ik jong ben.
Maar jij hebt hem geholpen, je broer?
Ja, ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, confronteren, confrontatie. Hij moet confronteren in zelf eigenlijk, met de realiteit dat hij heeft deze gaven.
Mm-hmm.
En die gaven zijn om te gebruiken. Ja. Ze zijn niet zomaar om te laten gaan.
Dus jij zei van, je moet daar iets mee doen.
Ja.
Wou hij dat wel? Wilde hij dat wel?
Hij weet u eigenlijk niet, maar ik zeg tegen hem, luister, de enige manier om jou te helpen is met confronteren. Dus in de droom, ga naar die geest in plaats van de weg rennen en vraag wat hij wil van jou.
Heeft hij dat geprobeerd?
Ja.
En?
En toen vroeg ik om help en hij heeft gezegd, ik kan jou niet helpen. Mm-mm. Dan zoek iemand anders. En is het nou, goed geweest en daarna is weggegaan, ja.
Oké. Is het nou zo dat als je geesten ziet in je droom of als je wakker bent, dat je daar niet mee hoeft te communiceren? Want die geest komt vragen eigenlijk.
Ja.
Komt zich laten zien, omdat hij contact met je wil, zoekt.
Het is eigenlijk...
Maar je kunt ook zeggen, ik wil dat niet.
Ja, juist. Het is heel veel mensen die gaven hebben, niet eigenlijk ontwikkeld.
Mm-hmm.
En ze voelen en ze zien dingen, maar is eigenlijk als jij negeert dat, dan ze kan het weggaan, maar jij moet confronteren. Om te zeggen, nou, ik weet dat ik gaven heb, maar ik wil niets meedoen. Maar niet wegrennen, want dat achtervolgen je, want de gaven zijn om te gebruiken.
Mm-hmm.
En als jij niet doet, je moet wel duidelijk dat toegeven.
Ja, je moet daar duidelijk in zijn. Ja. Of ik wil het gebruiken, of ik wil het gewoon niet. En laat mij met rust.
Juist.
Vandaag praten wij met Dylan Ribas. Catalaan van geboorte, inmiddels al heel lang in Nederland. Als u een vraag hebt voor Dylan, hij is paranormaal genezer en hij heeft een heleboel... Wat heb je nou? Je bent helderziend, je bent helderhorend.
Ik heb 6 gaven. Ja? Die grootste gaven zijn 6, zijn anderen ook aanwezig, maar gebruiken niet. Ik ben helder zien, helder voelen, helder weten... Medium, genezer en de grootste, dat is shaman.
Nou, dan moet ik eens even heel rustig voor gaan zitten. Maar als u een vraag hebt voor Dylan Ribas, bel naar studio 0172515153.
Deze samenvatting van de ontmoeting is zonder de muziek die u wel in de uitzending hoorde. Dat deden we om voor iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden.
U bent terug bij Zin of Onzin. Vandaag hebben wij Dylan Ribas. Spreek ik jou nou eigenlijk goed uit?
Jawel.
Wie ben jij?
Mijn naam?
Ja?
Mijn echte naam is Jordi Ribas Salas.
Wauw.
Dat is Spaans. In Spanje gebeurd is dat de moeder blijft een generatie. Dus de achternaam, de Salas komt van mijn moeder,
uh-huh.
Achternaam. Maar natuurlijk, als jij kinderen hebt, dus komt die andere moeder erbij. Dus... Uh-huh. Dat is wel leuk voor de moeder altijd om te achternaam nemen. Dus, maar het is altijd met officiële dingen dus.
Ja.
Eigenlijk. Normaal gesproken zeggen ook Dylan Ribas. Want het is gewoon, Dylan is mijn naam. Tot heel klein gekregen eigenlijk.
Mm.
Maar Jordi, toen hij was in Barcelona. Ik speel gitaar ook toen. Ik was heel jong, met 14 jaar oud. En daar op de plein waar ik ga altijd. Zei nou Dylan, Bob, Dylan. En ik blijf gewoon Dylan.
Dylan.
En in Spanje eigenlijk, omdat we spreken geen Engels toen, dat is de, in plaats van die Griek, zette gewoon de I dan.
Ja.
Dat is gewoon Dylan met I.
Ja.
En dat was gewoon heel grappig. Maar ja, daarna was ik in de militaire dienst ook en ik ben ook Dylan geweest. Dat was heel makkelijk, omdat in mijn tijden waren heel veel Jordis. Hè. Dat was gewoon, hij is een heel bekende naam in Barcelona.
Mm.
Dus als Jordi roept, halve Barcelona draai om. En als het Dylan roept, is wij alleen maar ik. Dus dat is gewoon goed.
Nou, helemaal mooi. Dylan Ribas.
Ja.
En Dylan, je werd je eigenlijk heel jong al bewust van jouw gaven.
Ja.
Vertel eens hoe die ontwikkeling is gegaan. Want je was... Hoe oud was je toen je dat bewust werd?
Nou, er zijn detailen en dingen. Dus eigenlijk, ik kan houden van mijn 12e, mijn 10e jaar... Ik ga een voorbeeld geven. Ik ga naar een winkel. Nou, je weet met die leeftijd dat je weinig geld hebt. Dus.
Ja.
Ik ga naar een winkel dus, waar jij koopt gewoon broodjes en allemaal. Zeg, gewoon een zoeterie, zoete dingen. En ik was gewoon wat een lekkere cake eigenlijk. En waren misschien 3, 4. En ik heb gewoon bijvoorbeeld dus nou 1 euro. En diegene die wil was 1,5 euro. En ik loop hier.
Dat is wel te weinig.
Ja, en ik heb te weinig. En ze zeiden, oké, neem maar deze. Die wil gewoon, ik ken niet meer de euro, dus ik neem gewoon deze dan. En ik ga naar binnen en ik zeg aan die vrouw, als jullie kunnen geven me deze cake van 1 euro. En ik zet die vrouw er allemaal in, ga naar buiten. En dan krijg ik, en ik heb die ander van de handel veel. Wat ik heb gevraagd, dat die kunnen betalen.
Ja.
Dus, nou, die leeftijd, je komt niet terug in, hè. Dus gaan we even lekker eten. Dus.
Ja,
maar ik heb dat gehad heel veel keer. Dus dingen die onbewust, ik krijg, eigenlijk.
Ja. Hoe kwam dat dan?
Dat kan.
Ja, ja. Hoe kwam dat dan?
Dat kan omdat jij geeft eigenlijk een wil, hè, zo sterk, dat geef je eigenlijk een soort van compenetratie met die andere persoon.
Impuls, gedachte-impuls.
Impuls, juist. En dan, jij geeft het door aan die persoon, geeft die belt dat jij hebt in de hoofd eigenlijk, die belt, jij transfeert dat naar die andere persoon. En hij...
Dus je draagt het beeld over van ja. Ik wil dit broodje.
Ja.
Of dat beetje...
Ik heb gezegd, ik wil gewoon die broodje van een euro. En, ja. Maar ik heb die andere in de hoofd. Dus ik heb dat gegeven aan die persoon. En die persoon neemt deze aan en geeft het door. En het is onbewust allemaal, is heel snel.
Dat wist je dat op dat moment dat je dat deed?
Nee, het was gewoon omdat meerdere keren is gebeurd. Ik dacht, dit was een toeval in het begin.
Toen dacht je van, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja. Ja.
Wat doe ik nou?
Ja, dat is, gaven hebben is niet dat jij bewust bent zo meteen. Je moet door ervaringen en door dingen gebeuren, dat jij uiteindelijk ziet dat inderdaad, dat heb ik, maar die andere niet.
Hmm.
Dus jij kan een naam geven ook, geen naam geven, je weet
Wanneer
niet.
Kon je hier nou voor het eerst met iemand over praten?
Met mijn zussen.
Met je zussen?
Ja. Want toen ik was 14 jaar ook, ik heb de tarot gekocht, was de 007, van het spel eigenlijk. En dan ik begon met de tarot te gooien. Mijn zussen dus vinden hartstikke leuk. En ik begin dingen te zeggen. Ik wist niet hoe het werkt, maar ik vertel dingen en allemaal gebeurt. En mijn zussen begonnen iedere week weer toen ik zat was. En ik zeg, nou, als ik wil jullie gewoon, dat ik help jullie, gewoon een pakketje sigaretten, en dat komt niet. Dat was minder gebeurd dan, hè. Dus, maar dat was gewoon een manier dat ik kon er niet geloven dat wat ik zeg gebeurde.
Nee.
Dat was gewoon voor mij zoals een spel.
Je bent 14 jaar en je doet dit, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja. Ja. En denk jij, ik ben al vertaald die persoon, die andere kant, wat eigenlijk niet geloof.
Wist je hoe het werkte? Want je nam dan die tarotkaarten, maar
ja.
Ik denk dat je eigenlijk met je gedachten in de gedachten ging van de andere persoon.
Nee, dat was eigenlijk, ik kijk de kaarten en ik zie die taaien in de kaarten en er komen beelden in mijn hoofd. Dus
waren
eigenlijk,
beelden vanzelf op?
Ja. Dan ik zie in iedere keer wat anders in de kaart eigenlijk. En dan komt bij mij informatie, die kon ik gewoon doorgeven. En zo is het naartoe ook, eigenlijk. Dus, maar ik kon er geen naam geven, dus dat is ook helder zien.
Mm-hmm.
Nou, op die moment wist hij niet, dus...
Wat heb je daarmee verder gedaan, toen je ouder werd?
Nou, dan ik ben eigenlijk...
Je bent
in mijn zestiende.
Gegaan?
Wat zeg je?
Hoe oud was je toen je in dienst ging?
19 jaar.
19 jaar.
Die was eigenlijk... Jullie moesten eigenlijk in een normale dienst doen, in het begin, dus in training. En een dag een vriend van mij, die noemde mij Dylan ook, en zei je, oké, we gaan gewoon inschrijven voor de commando's, de COE. En dat is dat mooie groene bereten. Mm-hmm. En zei, oh, je bent ja, gek, ik ga gewoon daar naartoe, dus dat is allemaal gek mensen, dat gaan we niet doen. Maar kom op, en in die moment eigenlijk toevallig, ik heb allemaal in plastic zak van muffins gegeten en 1 liter melk gedronken. En dat, ik moet gewoon daar naartoe, nou, ik kan horen de klok, klok, klok. Dat was gewoon ongelofelijk. En dan zeg ik, god, zeg maar, die moet naartoe. Oké, we gaan doen. En we zijn ingeschreven de laatste eigenlijk, dus... En die moet gewoon de touw naar boven, naar beneden, nou 100 meter rennen, daarna 5000 meter rennen. En ik begon mensen te passeren. Hè. Ik heb hele spin, al jong was, dat was heel sterk. Dus ik begon mensen te passeren. Dan, die commanders zeggen, kom op, jij kan dat. In een moment overgeven, wow, allemaal uit. Gewoon, echt, ik moet zeggen, ik was gewoon, de Catalani Niagara gewoon was dat. En nou. In een bepaald moment, dus ik heb alles afgemaakt. En komt de theorie, we moeten gewoon de theorie opdoen. En zei, nou oké, ze stellen vragen aan mij, ik heb de antwoorden. En ik zeg, wie is de grootste commando gerieer of van de story, van de best die geweest? En die wist hij, nou, die kijkt. En ze komt bij mij, die andere, de kapitein, en zegt, Che Guevara. En zei, wat? Che Guevara. Oké, jij bent in. Ze hebben mij genomen.
Ze wilden je graag hebben dus.
Ja, dus er was eigenlijk 4000 mensen hier geschreven. En er waren alleen maar 38 opgenomen. Dus het was behoorlijk. Maar ik denk dat hij was
maar
gewoon...
Maar het was heel zwaar natuurlijk, die training.
Ja, dat was zwaar.
Ja.
En meer omdat toen hij was daar... Ik was in commando's in Tarifa. Dat is in Zuid-Spanje, voor Marokko. En was in Eilanden. En meer omdat vroeger die mensen die voor mij waren, de commando's, hebben 2 jaar moeten doen. En bij ons waren 15 maanden. Dus ze hebben gekort gemaakt, maar niet de training. Dezelfde training. Dus wat een 2 jaar hebben gedaan, die moeten in 15 maanden doen toen.
Hm. Hoe dus voelde je toen?
Hè?
Hoe voelde je je in die periode?
Nou, echt. Keizwaar. Je moet gewoon alles doen. Dit wordt eigenlijk in de proef gesteld van alles. Geestelijk, lichamelijk. Drugs moet alles weten ook. Je moet weten over kennismensen. Je moet weten over onder water eigenlijk. Zwemmen, gewoon een duik. Ik heb van alles gedaan. Je moet gewoon doen.
Was er nog ruimte voor de spirituele Dian?
Dat is grappig, want wat gebeurt daar was toch wat. Ja, ik, dat komt maar wat terug bij mij, dat spirituele. Dat is indien die is met mij, dat is een deel van mij natuurlijk. En ik kom houden, dat is iemand die bij mij was, in dezelfde bed, eigenlijk bovenop. Heb een probleem met een vriendin, die heb gehaat vroeger en allemaal. En ik heb gezegd, oké, ik kan jou helpen. Dat was in tijdens gesprekken. Ik kan jou helpen. En ik heb gewoon de tarot gegooid. Ik heb hem bij mij. Nee, geen toeval. Mm-hmm. Dan ik heb gewoon de kaarten. En, maar ik kon het niet zien. Waarom? Dus ik zei tegen hem, is wat eigenlijk, ik weet het niet. Maar ik wil gewoon doen wat ik heb gedaan in mijn zus een keer. En was gewoon de geest van die persoon door mij te laten komen. En ik ga het proberen, ik geef garanties, ik weet geen garantie, ik ga het proberen. En toen, ik heb dat gedaan, dus mijn stem was ineens veranderd, dus veel hoger.
Een vrouwenstem?
Een vrouwenstem. En een andere taal, ik spreek niet eigenlijk, meer een andere manier. En hij begon, hij zei, maar waarom zij heeft dat gedaan, waarom heeft hij mij verlaten en allemaal en bla. En ik begon te antwoorden, zoals jij, bla bla bla. En in een bepaald moment, hij begon met jij te spreken aan mij.
Ja, ja.
Dat was gewoon...
Hij begon jou echt aan te spreken als
ja, zoals hij was. Ja. En toen ik omhaalde, ik kan niet goed omhouden allemaal wat ik heb gezegd, want ik was in trance. Maar ik was gewoon als apart, als mijzelf, ik zat gewoon daarnaast mijn lichaam. Dus dat was heel raar.
Was dat gevoel. Voor het eerst?
Wat zeg je?
Was dat voor het eerst?
De tweede keer was dat. Mm-hmm. Ik heb gedaan. En dan, het was gewoon, ik omhaalde dat zij zei tegen hem, nou, ik heb jij gezien in deze bar, de naam van de bar, daar, jij was met andere vrouwen zoenen. En hij was gewoon ineens spraakbaar of spraakloos.
Dat was dus heel
echt graag. 1 minuut van er niet zeggen. Het was gewoon, en ik wacht gewoon. En toen zeg nou, is niet meer te zeggen, dus boom, ik ben gewoon teruggekeerd. Hij was helemaal verbaasd. Want ik heb gezegd tegen hem, ik heb een vrouw ontmoet. En ik zie jouw ouders eigenlijk, met de ouders van die meiden, naar een restaurant samen eten en allemaal. En dan, hij zei, oh ja, dat gaat gebeuren hier in een Tarifa. Ja, ik had een meid en die gaan we gewoon echt trouwen met die vrouw eigenlijk. Wat zeg je? Nou, ik wil zeggen dat na 3 maanden, ik heb gezien in mijn ogen, wat ik heb gezegd, en ik zie jij stapel de straat en kan naar die andere. Ik heb gezien juist die moment wat ik heb gezegd. En hij kijkt me aan en hij was met haar en met ouders. En hij kijkt me aan en zei, hups.
Dat was hem.
Ja. Maar daarna, het probleem was dat, geef jij bezoek, krijg ik. En ik ga daar naar de kantine waar het bezoek was. Er waren dus 2 vrouwen, allemaal met zwarte kleding. En van Zuid-Spanje natuurlijk, Andalusis. En ze zei, nou jij bent Dylan. Ik zei, ja, nou we willen weten dat jij gewoon gaaf van hebt en kan jij ons helpen. En zeggen, en dat die moment was een grote confrontatie, want we zijn in commando's, hè. En dan, ik moet zeggen, die vrouwen, met mij spijt, sorry, maar ik weet niet wat jij praat over. Maar ik heb gezegd aan hem, niets vertellen over.
Heeft u dus wel gedaan?
Ja. Dus ik heb wel pijn gehad om dat te zeggen, maar ik kon er niet dat doen. Anders krijg ik gewoon een stempel daar in de commando waar hij was. Heel zwaar. Dus meer in deze tijden, het was heel zwaar.
Ja.
Dus dat was het verhaal dus, van de commando's. Dus.
Zometeen gaan we verder, want we zijn pas zo rond je 22e jaar geëindigd. We hebben om 9:30 altijd een 9:30 plaats en ik geloof dat hij er nu aankomt. U bent terug bij Zin of Onzin. Count Basie swingde ons de 9:30, rustig naar 9:55. We zijn er altijd te laat mee. Aan onze tafel zit vanavond Dylan Ribas. Catalaan van geboorte, Nederlander van origine inmiddels. En paranormaal genezen bovendien. Een gave kan je niet kopen. Dylan, eens of oneens?
Ja, eens.
Eens. En alle workshops en alle opleidingen en alle cursussen en alle trainingen, wat doen we daar dan mee?
Nou, ik ga wel wat vertellen over dat.
Proost.
Ik vind dat eigenlijk dat cursussen is interessant voor studeren wat jij wil bereiken. Gaven, je moet beschikken, je moet hebben. Dat kan ontwikkelen, dat wel. Maar als jij niet hebt, dat komt niet out of nowhere. Dat komt er niet. En je kan gewoon wel interesse hebben. En dat is heel mooi, je kan alles volgen, maar niet proberen daar te leven van. Want dan kom je eigenlijk in een positie, dat voel je kwetsbaar.
Ja, dan word je ook kwetsbaar van. Hè?
En dat is een heel moeilijke situatie dan. Ik ga even vertellen, een klein verhaaltje. Ik ben in Amerika geweest als om te zoeken eigenlijk een shaman.
Oh?
Ja. Ik ben in de Indiaanse reservaten proberen te komen. Ik heb met Indianen gesproken. Navajos eigenlijk. Ja. In Sedona. Het is de spirituele plek van de wereld eigenlijk. Het is heel mooi. En staat er in Colorado. En het is prachtig. De bergen, allemaal rode bergen overal rond. Energie, boei overal. Er zijn 4 punten voor energie. Een van de punten is uniek in de wereld. Van de energie, het is masculin en feminin, tegelijk. Ik hoef niet in de punten te gaan, maar ik voel overal de energie. Meer omdat ik heb hem al zelf. Dat was gewoon heel mooi. Maar ik verwacht eigenlijk te vinden een echte shaman daar om te kunnen onderhandelen informatie. Ja. Samen praten. Aan een hetzelfde niveau. Dat was gewoon niet mogelijk. Ik ben geweest uiteindelijk in plek, een winkel die verkopen Indiaanse spullen. En ze hebben mij gegeven één adres. Dat was de Winning Rock Foundation. Ik ben daar naartoe gegaan. Die was de directeur, was een vrouw. Die heeft eigenlijk één verhaal, verhaal verteld over zichzelf, over de kanker die heeft gehad. Die heeft overleefd dat. En ze was gewoon heel emotioneel voor. En ik heb haar geholpen met energie in die moment. En ik gesproken. En ze zei, nou, dat je bent echt, zeggen mij. Ne? En ze zei, nou, denk wel. En ze zei, ik vroeg toen aan haar, dan ken je eigenlijk hier in shaman eigenlijk. Ik kan praten. Ze zegt, nou, luckily not.
Luckily not?
Ja, en ik was helemaal, wat zeg je, dat in Sedona niet zijn. Er zijn ontzettend veel mensen die bezig zijn daar met paranormale.
Heel veel.
Ja, want het is een plek, typisch. En ik was helemaal verrast. Ik zei, ja, ik voel dat niemand is, maar dat de confrontatie dat iemand zegt die eigenlijk in zo'n in plek, een vereniging zoals deze, die overal van Amerika je ziet. Dat zegt, dat is geen shaman aanwezig. Dat was gewoon wel confronteren. En zei, nou is alleen maar één in Amerika dat ik ken. En ik zei, geef van mij gewoon de website van hem.
Uh-huh.
En toen ik kwam naar Nederland. Toen ik kijk naar de website. Dat is wat ik heb gezien. Was een meneer van 62 jaar oud. En dat zei, cursussen van shamanisme. Dat was allemaal teruggesteld. Want als jij die gaaf besteedt als shaman, je gaat dan niet jouw tijd verliezen aan mensen te proberen te leren wat ze kan niet leren. Ze kan niet gebruiken.
Ik weet niet, wij hebben de laatste tijd hier een heleboel shamanen aan tafel gehad. En er waren er ook bij, die hadden in Amerika geloof ik ook...
In Amerika, ik kan wel zeggen, ik heb de adres, de websiteadres, die directeur, de naam van Icon Houding, de naam, maar is heel hard een vrouw, die staat in Sedona, staat daar de naam ook. En zij eigenlijk, zegt, er was alleen maar één die ik ken daar. Shamanen voor mensen noemen, helaas, shaman is voor mensen die hebben gestudeerd shamanisme voor 10, 12 jaar. En dat jij studeert, jij heel veel weet over shamanisme, dat betekent niet jij een shaman.
Nee, nee, dat is waar.
Nou, een shaman is een persoon die hergeboren is shaman.
Die geboren is
ik.
Als shaman.
Ja, het is een reïncarnatie. Er moet gereïncarneerd worden als shaman. Ik weet dat reïncarnatie bestaat omdat ik weet zoveel over de Indianen. Ik heb een reïncarnatie dat komt van Indianen en een andere die komt van Chinezen. Dan weet ik twee reïncarnaties voor mij die echt, je weet dat bestaat reïncarnatie, door mijn eigen gevoel. En jij moet die gaaf al hebben. Dan, als je doet een ritueel, het is niet alleen mooi te zien, maar het moet effectief zijn. Dus het moet eigenlijk zijn doel bereiken.
Jij zegt, je kan dus niet leren om shaman te worden. Je moet het zijn.
Je moet
geboorte.
Hebben.
Je moet het meenemen vanuit een vorig leven en je brengt het weer terug.
Juist. En shamanen zijn gespreid van de hele wereld. Mm-hmm. Dat kan gewoon in Amazonas zijn, of dat kan in Peru, dat kan in Amerika.
Zijn ook Russische shamanen.
Ja, heb ik juist, gehoord. Juist. Er zijn gewoon medicijnenmannen.
Ja, precies.
De medicijnenman is een expert.
Zijn vrouwen ook?
Vrouwen ook, ja. Vrouwen ook. Dat kan ook, je kan gereïncarneerd worden, een andere seks eigenlijk. Dan gaat het om de spirit, hè, jouzelf, die jij bent. Dus dat kan gewoon een vrouw zijn ook, ja. Maar een shaman is, moet gereïncarneerd worden en dan hij doet een ritueel en dat werkt dan. Deze indruk, deze schokkende indruk aan die persoon die tegenover is, of die personen, of die groep. Ik heb het gebruikt eigenlijk, ik gebruik niet medicijnen met shamanisme, want dat is gewoon kruiden, er zijn experten in kruiden. Maar ik woon niet in de berg, ik woon in Nederland, het is allemaal plat.
En, er zijn wel kruiden.
Ja, er zijn kruiden, maar ik kan het niet buiten zomaar pakken.
Ja.
Dus daar ben ik niet goed in. Maar ik ben wel, de rituelen wat ik doe met de trommel en dans en geluiden, dat geeft wel echt een groot resultaat. Dus daar komt...
Wat doe je precies als shaman?
Als shaman is geluid en dans eigenlijk, meestal wat ik doe.
Waarom?
Omdat daar komt dus muziek in de ziel. En als jij bijvoorbeeld jouw ziel kwijtraakt, dat gebeurt, dat jij niet verbonden bent met aarde niet meer, met shamanisme je kan terugbrengen deze ziel.
Dus als je je ziel niet meer kunt verbinden met de aarde, met je lichaam eigenlijk?
Ja, dat is aarde. Ik bedoel, als is bijvoorbeeld een casus, ik ga wel spreken over een jongen die toen hij was 15 jaar oud, hij heeft gewoon zijn vader eigenlijk zien overleden.
Oké.
Dan heeft naar de vader bovenop gezet. Ik heb het gezien, als mijn helderziendheid, gezien hoe dat gebeurt. Ook, ik heb het verteld en gewoon heeft geknikt dat het inderdaad was zo. De vader heeft eigenlijk letterlijk meegenomen met hem. De ziel van de jongen. En één keer hij
hoe
was...
Hoe kan dat eigenlijk?
Ja, dat kan dat wel. Want de ziel van een persoon is ook een geest.
Ja. Wij zijn allemaal geesten.
Juist.
Maar we hebben nu ook een lichaam.
Juist. Dus als de ziel scheiden wordt van de, van de lichaam. Het lichaam is zoals een lege doos eigenlijk. Hè?
Ben je dan niet dood?
Nee.
Als je ziel weg is?
Nee. Dat kan in coma raken. Je kan gewoon bewust los. Je kan gewoon zo kijken. Maar is geen gevoel. Is geen, de ogen zijn leeg.
Mm-hmm.
Hè? En die jongen dus was gewoon 3 dagen kwijt. Dus gewoon in coma, dus open ogen, ik kan niet zien, ik kan niet reageren. Maar ik heb wel gezien dat toen de vader heeft gebruikt, de jongen eigenlijk naar de licht gegaan, de vader, dan daar is de jongen gestopt. Jij mag niet in. Want hij was geen dood, natuurlijk.
Hij was niet dood, dus nee. Hij mocht niet verder.
Nee. Dus ze waren gewoon de grootouders van hem teruggebracht naar het lichaam. Dat ik heb al gevoel. En hij dat daarna wel omhouden dat eigenlijk. Ik heb die gevoel, dus ik moet hem omhouden. Ja. Want het voelde hem terug. Nou, dat was gewoon een schokkend, want je ziet die jongen ineens wel bereid, heel intelligent ineens. Je kan alles praten met hem en ineens krak, en was weg. Was niets. En dan dat was gewoon met shamanisme, was de aanwijzing dat hij de lichaam terugkwam, de ziel bij de lichaam terugkwam vastlopen. Daarna heeft een normaal leven kunnen doen. Eigenlijk.
Hij moest die verbinding weer maken.
Ja. Hij moet een verdiende maken. Nou, helaas, ik kon er niet veel meer horen van hem daarna. Ik heb, hij voelde goed, dus bang terug te komen. Hè? Dus dacht, nou, dat zou misschien mijn ziel weer weggaan. Maar is goed gegaan met hem. En dat is zo'n, wat shamanisme kan brengen. Het zijn echt hele schokken. Die jongen, toen ik heb dat gedaan met de trommel, om te terugkrijgen, heb ineens overgegeven. Ineens, allemaal naar buiten.
Om gewoon over te geven, ja.
Ja, gewoon, nou, een seconde, drie seconden daarna begon de trommel. De vibratie van deze trommel zo laag. Hè, dat komt in jouw ziel in. Dan oproept die ziel terug.
Okay.
Dat kwam bij hem en dan hij moet overgeven. Maar het gewoon, ik ga wat door, jongen. Daarna, hij voelt zich gewoon geweldig, voelt zich goed. En hij was continu zichzelf. De hele tijd dat bij mij was.
En toen hij weer wegging?
Ja, toen ze wegging.
Toen hij weer wegging ook? Dat is gebleven?
Ja, alles goed, ja. En de moeder heeft gezegd dat hij is teruggebracht naar huis, het eigen huis.
Ja.
Dus heeft met haar gewoond, dat het normaal doet, die jongen, het begon te werken. Dus alles begon goed. Verder, je weet het niet meer, want ik heb niet meer informatie van hem gekregen. Maar de reactie was daar. En de reactie alleen maar krijgen, kan jij krijgen dat met shamanisme?
Ik vind het een bijzonder verhaal. Eigenlijk heb je allemaal bijzondere verhalen. Vandaag praten we met Dylan Ribas. Hij is paranormaal genezer van geboorte, zoals ik net heb gehoord. En is ook sjamaan. En daar heeft hij net een bijzonder verhaal over verteld. Als u een vraag hebt, kunt u bellen naar de studio 01-72-51-5153. Of u kunt een e-mail sturen naar zinofonzin@hotmail.com. Toch wel ook een gelovig liedje. Ben je gelovig eigenlijk opgevoed? Ernstig katholiek?
Ja, natuurlijk.
Vond je het mooi eigenlijk?
Wat zeg je?
Vond je het mooi, de katholieke kerk en al die rituelen?
Nee, ik ga niet voor de rouw daar eigenlijk. Het was, ik moet gewoon zingen voor de, toen ja, 18 jaar was, voor de kerk. Ik heb
in gezongen, het koor?
Ja, 2 jaar, in hoge tonnen.
Okay.
Maar mijn stem veranderde dan ik krijg mindere snoepjes erin gestopt dan mee.
Nou ja, dat is ook niet serieus. Nou is het, ik zat te denken tijdens die muziek, hè. Was die jongen nou in coma?
Ja.
Officieel in coma?
Dokters wisten niet wat ze hebben. Ze dachten eigenlijk, hij was gewoon, toen hij kwam bij mij, was al 27 jaar, hè?
Ah.
Nee, dat was 12 jaar de jongen met die probleem eigenlijk.
Daarna, 12 jaar na die coma kwam die pas bij jou?
Ja.
Oh, dan heb ik niet goed begrepen.
Nou, nee, want ik heb het niet gezegd ook. Het ding is dat eigenlijk, dat hij... heb dat gezien en dan is met specialisten gegaan, met psychiatres omgaan en ze dachten dat hij schizofrenie had en allemaal. En toen hij kwam de eerste keer met de moeder, eerst kwam de moeder alleen en ik heb gezegd, mijn gevoel, hij is niet schizofrenie. Heeft niets te maken mee. Ik zeg, nou, je hebt net ontdekt dit. En dat was al 10 jaar daarna, 12 jaar, dat is gewoon heel veel. Maar dan is het begonnen eigenlijk. Bij mij kwam, denk ik, 3 keer is geweest bij mij. Alleen maar.
Mm-mm.
En dan is gewoon die eigenlijk uiteindelijk, ik heb gebruikt shamanisme om van die status weg te halen.
Wist hij nog iets van zijn belevenissen tijdens die dagen dat hij in coma lag? Wist hij dat nog?
Wat zei hij?
Wist hij dat nog, wat hij had beleefd toen hij in coma was?
Ik heb hem eigenlijk voor versies geheugen. Want ik heb gezegd, toen dat gebeurt met jouw vader, ik heb verteld wat ik heb gezien toen dat gebeurt. En ik begon te huilen. Want hij is zo te voelen, ja, hij heeft omhouden, we gingen om dingen te omhouden. Want het is een blok, is zoals een blokkade in de hoofd, dat jij laat jij niet zien, Fredder, want dat was te schokken voor jou.
Precies.
Het is een beveiliging.
Ja.
Iedereen heeft dat in de hoofd. En die moet opengemaakt worden. En in mijn zin, sinds die was gewoon de aanleiding dat hij kon er niet omhouden. Ik heb eigenlijk met energie gewerkt met hem eerst. Hij voelde weten allemaal. Maar tot ik het shamanisme gebruikt was niet de reactie. De reactie was meteen
dat was
bam, bam.
Ja, dat shamanisme. Ja. Heb jij dat geleerd dan?
Nee.
In dit leven?
Ik heb niets geleerd. Ik heb geen school gegaan voor... Ik heb geen boek... Ik moet wel zeggen, sorry voor die mensen die schrijven boeken. Maar ik heb geen boek gelezen. En ik wil zeggen, ik ben blij dat iedereen leest. Want anders zou geen zaak zijn. Maar ik lees niets over paranormale. Omdat ik werk op gevoel. En ik werk op mijn eigen gevoel. Op mijn eigen manier. En dat zo werk. Dan, dus mensen die, ik ga verleren gewoon een medium zijn of helderzien zijn.
Ja,
of,
tuurlijk, ja.
Nee.
Jij doet het gewoon op je eigen houtje. Ik schenk nog even.
Ja, ik gebruik mijn eigen methode. Hetzelfde om de energie te geven, mensen, bijvoorbeeld. Iedereen die komt, die heeft praktijken, dat ik heb over mensen die paranormaal zijn, die bij mij komen, want ik help mensen die eigenlijk problemen hebben, maar ja, paranormalen zijn ook mensen, hè?
Ja.
Die worden geblokkeerd ook, en hebben problemen zoals iedereen, gescheidingen en allemaal, en hier ben ik goed in, dus dat ik kan gewoon die persoon aanwijzen, een nieuw leven, een nieuw weg, om te beginnen, en laat een reden om te waardering te krijgen, en dat is wat ik doe. En ik ben goed in. En ik geef gewoon daar mijn energie aan die persoon. En open de blokkades. En voelde sterk. Voelde gewoon beter in communicatie. Voelde beter eigenlijk ook. Hij kan meer tegen commentaren. Dus eigenlijk in het algemeen. Het weerstaan wordt sterk.
Ja, je krijgt gewoon een betere energie. Door die behandelingen die jij doet.
Klopt. En daar komt dus gewoon dat in.
Maar dat heb je dus nergens van geleerd. Heb je gewoon maar gedaan.
Ja.
Hoe ben je ooit begonnen?
Ja, dat is al jong. Dus jij testte je eigen vermogens. Hè,
ja, ben je er echt bewust mee begonnen? Zo van, ik ga dit nou eens proberen. Eens kijken hoe dat werkt.
Ja, ik begon, de laatste gave die ik heb ontdekt, is een van de belangrijkste. Dat is energie.
Uh-huh.
Ik ga vertellen waarom dat ik heb het niet even ontdekt. Ik was in Salau. Ze hebben gewoon proof relations. Ik ben directeur geweest. Ik heb mijn eigen discotheek gehad in Spanje daar. En voor mij dat is een doel dat ik wilde bereiken.
Uh-huh.
Ik heb mijn handen vol met ringen altijd. Van zilver. Ik haal van zilver. En altijd breken die zilver. Ik breken de ringen. Mag niet al groot zijn als te dik zijn dan die verliezen of breken. En ik was gewoon zat van. Toen ik was in Nederland, ik ben zat van de ringen die breken. Ik zei, ik ga er gewoon eruit. Want ik moet repareren altijd. En, één keer ik heb de ringen af. Mijn energie stroom als een gek naar buiten. Super sterk. Ik heb het,
die ringen die gingen kapot van de energie?
Ja. Dat remt mijn energie. Remmen.
Wat gek.
Ja. Dat was de reden. En daarna begon dan...
Hoe merkte je dan dat je energie begon te stromen? Hoe merkte je dat?
Ik merkte omdat ik kan genezen mijzelf. En daar, ik zet mijn handen op mijn borst en wordt gewoon als gewoon een kachel. En dan super warm. En ik heb twee verschillende soorten van energieën geprobeerd.
Oh, dan mag jij zo mijn pols even doen. Ik heb een hele pols.
Ja, prima. Dat doe ik.
Maar wonderlijk. Je bent gewoon aan het proberen gegaan. Had je niet een behoefte aan een leraar? Aan iemand met wie je kon overleggen?
Ja, maar ik ben geweest, zonder niemand te noemen, de beste paragnosten toen ik dacht. En helaas, ze kan niet zien van mij. Ze worden gefrustreerd.
Oh.
Ze worden boos.
Dus jij ging op bezoek bij paragnosten?
Ja.
En jij wilde daar goede raad.
Genoemde, paranoster, eigenlijk beroemde. Nou. En wat gebeurt dan daar? Dan zeggen die persoon, ze begint te praten, maar ze kan niet zien van mij. En ik kan zien alles van hem, ze zien niets van mij. Dat ik denk, is het van barrières. Een barricade, die kan bij mij niet zien.
Ja.
En dat vind ik vervelend ook. Want die wil ook eigenlijk, ik heb ook vragen natuurlijk.
Ja, Maar waar ga jij dan naartoe met jouw vragen?
Nog niet meer. Ik ben heel zeker voor mijzelf. Maar jaren geleden, ik had nog vragen dat om door een zekerheid natuurlijk, zoals mensen, zoals ik ook mensen.
Tuurlijk.
En nu niet meer. Ik heb wel geaccepteerd dus dat eigenlijk ik ben uniek wat ik heb. Ik heb niet een ander kunnen vinden, niet in Spanje, niet in Duitsland en niet in Nederland momenteel. Dus ik hoop dat ik kan gewoon iemand. Want ik heb begonnen met Paranormaal Centrum Dieren, dat is wat eigenlijk mijn eigen zaak is. En omdat, zeg Paranormaal Centrum, omdat meer mensen willen bij mij toe trekken om te werken samen.
Hoe ben je nou eigenlijk in Nederland gekomen? Voordat je dat Paranormaal Centrum.
Ja, dat was een vrouw voor, of voor een vrouw natuurlijk.
Och ja, natuurlijk.
Jullie hebben de vrouw in dat.
Je bent gewoon achter je vrouw.
Nou, dat is gewoon. Ik hou van vrouwen natuurlijk. Dat kan mannen zijn, no? Maar nee, ik hou van vrouwen. Mm-hmm. Maar het ding is dat ik kwam voor een vriendin dat ik ken van Salou toen lang geleden. En ze hebben mij eigenlijk. Hij kwam bij mij naar Nederland. En ik was eigenlijk zat al van muziek, van discotheken, van alles al. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken en ik wil gewoon een nieuw begin. En toen ik kwam hier, voor mij was dat een uitdaging op bier om nul te beginnen.
Ja, helemaal van nul.
Ja.
Andere taal.
Andere taal. Ik heb de discotheek gesloten, ik heb alles laten gaan en weer beginnen. En ik moet leren natuurlijk Nederlands en ik moet mijn Engels ook perfectioneren, want ja, discotheek in Engels is how I do party en
dat
is. Dus ik heb alles gedaan, ik heb gewerkt, een normale banen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, alles legaal te doen. En ik heb gewoon uiteindelijk dus mijn eigen zaak begonnen, een bedrijf, computerbedrijf eigenlijk, begonnen. En ik, samen met de baan, ik heb systeembeheerder geweest, dus ik ben eigenlijk daar overlapping erbij met die computerbedrijf. En daarna begon met de paranormale weer, want mijn vriendin wilde het niet dat ik werk met paranormale.
Kijk, nou daar gaan we dan straks nog eens even alles over vragen. Wij zitten hier vandaag tot 11 uur met Dylan Ribas, paranormaal genezer. Als u een vraag hebt, kunt u bellen naar de studio. U kunt ook een mail schrijven. Wij gaan eruit voor het nieuws en de reclame. Na het nieuws hoort u de muziek van Rob Sleebaum, zoals altijd rond 10 uur. Hij maakte deze muziek nadat hij ooit, lang geleden inmiddels alweer, het wordt steeds langer geleden, een bijna doodervaring heeft gehad en gelukkig was hij muzikus opgeleid. En hij kon dat ook op een hele bijzondere manier laten klinken. Nou, dat is wat we elke week draaien. Luister rustig aan. Wij zijn er straks na de muziek weer terug met Dylan. Tot straks.
Tot zo.
Zin of onzin?
The essence of all.
U luistert naar De Ontmoeting, een programma voor mensen die leven vanuit een ander perspectief. Paranormaal, de intuïtieve antenne, toeval, de wegwijzers die het leven je aandenken. Spiritualiteit, verder kijken met je geest. Zin of onzin, elke woensdagavond tussen 9 en 11. En vandaag zitten we hier met Dylan Ribas. Zin of onzin, Dylan? Paranormaal.
Nou, je kan noemen zoals jij wil, maar het staat daar. Ik bedoel, onzin, ja, is veel onzin, dat klopt. Maar je moet gebruiken jouw gevoel om de juiste persoon te gaan.
Ja, dat is de beste kompas. Hoe komt het nou dat heel veel mensen op dit moment zo heel graag paranormaal willen zijn?
Omdat het is een hit op dit moment eigenlijk. Het staat op de tv, staat op de radio, staat overal. Vroeger werd het verbrand en niemand wilde zien natuurlijk. Nu is gewoon eigenlijk een trend dat als jij gewoon opgeroepen bent of uitgenodigd bijvoorbeeld, 16 taak zoals ik was, dan ben je niet geweest.
Ben je ook uitgenodigd?
Ja.
Waarom ben je niet gegaan dan?
Omdat, eerlijk te zijn, de contracten, het laat je zien, die mensen, is allemaal goed voor hen, maar niet goed voor jou.
Okay.
De eerste. En de tweede is dat ze hebben gezegd, we hebben duizenden van mensen die zouden willen komen. En ik heb geen tijd eigenlijk. Dat was in een zondag en ik heb een paranormale beurs. Een parafiel. En daar, ja, ik moet wel zeggen dat er was gewoon niet te doen. Want mijn cliënten zijn belangrijker. En als mensen komen bij mij, expressen te zien mij in een paranormale beurs... Mm. Dus dan voor mij, de prioriteit is wel duidelijk. Dus cliënten voor mij is een prioriteit.
Oké, geen zesde zintuig, maar goed, je werkt er wel mee.
Ja.
Over die vrouw. Je bent met je vrouw naar Nederland gekomen.
Ja. Zij was al hier eigenlijk. En ze zegt, nou, kom jij of niet? Ze dacht, ik kom er niet. Het was in mei, in 92. Dat was de wielspel eigenlijk van, in Barcelona. Dan, van, en dan toen ik zeg, nou oké, okay, ik ga naar Nederland, ik blijf een maand hier. Maar toen ik was hier, ik had het gevoel van uitdaging. Het is een nieuw begin. Ik ga verwerken, ga van mijn verblijfsvergunning halen. Dan gewoon in mijzelf gewoon, in plaats van avondmens, dagmens doen.
Ja, want je was een nachtmens geworden natuurlijk.
Ik ben eigenlijk 12 jaar... Dat ik heb om 1 uur op 12 uur opstaan en tot 6 uur ochtend of 7 uur ochtend naar bed gaan.
Ja.
Dat was andersom toen ik kwam. Dus je moet gewoon aanwennen en voor mij was het een uitdaging. Dus ik heb het al gedaan. Ik heb de contract gekregen, 5 jaar gekregen en dan daarna weer. Dat was allemaal natuurlijk allemaal een gedoe, moet ik zeggen. Moeilijk.
Ja. Ja.
Maar ik heb het wel gekregen en gedaan. Toen ik woon in Amsterdam met haar, een klein appartementje, ik ken het wel, dus die trappen, dat jij moet goed lopen, want als je valt, dat is gewoon een probleem. Dan.
Maar nou, jouw vrouw wilde dus niet dat je met dat paranormale aan de gang ging.
Ja, nou toen eigenlijk in Amsterdam, ze was jonger toen, zoals ik natuurlijk, en dan zei je, oké, okay, dan gaan we gewoon wat paranormaal doen. Het was een vriend die brengen cliënten. Maar ja, hij werkte in de nachtleven. Dus ja, die soort van mensen natuurlijk zijn mensen de groot problemen ook. En ik heb toen 50 cliënten gekregen, ongeveer. Die kwamen bij mij in Amsterdam. Toen ben ik verhuisd naar Meidrecht, waar ik ben nu. Nou, ik wil zeggen, daar sturen we allemaal nieuwe buren, nieuwe bike, allemaal netter, hele mooie dorp en bla bla bla. Nou, mijn vriendin zegt, nou hier niet doen. Want we moeten niet zo een naam krijgen, bla bla bla. Nou, dat ik begrijp. Want mijn vriendin is heel nuchter was toen. Nu zijn heel goede vrienden, hè. We zijn eigenlijk het juni al vorig jaar niet meer samen, maar we blijven de beste vrienden. Maar zij vinden wel één, allemaal, of paranormale. Want eigenlijk, zij was uiteindelijk gezegd tegen mij, nou, je moet het doen. Ik kan jou niet meer stoppen.
Oké.
Okay. Want de eigen vrienden van haar kwam bij mij.
Oh, dan werd het moeilijk.
Ja. Dat was moeilijk, ja. Maar ze was geconfronteerd eigenlijk met de realiteit dat alles wat hij zei, gebeurde.
Mm-hmm.
En, ja, ze konden niet de verhalen eigenlijk wat ik vertel over spookhuizen, wat ik heb schoongemaakt ook. En dingen zo, dat moeilijk, de confrontatie met die soort van dingen, die verhalen. Ze was één voor haar. Ik begrijp het, hè. Ik bedoel...
Heb je het haar kunnen uitleggen? Want ja, dat ze het eng vond, kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, ik kan het gewoon uitleggen. Maar kijk, als ik kan niet over praten over mijn werk, dat is gewoon mijn gaaf. Ik voel ook alleen met dat.
Ja.
Dus ik moet gewoon kunnen doen. Dus ik begrijp, dus, nou, we hebben naar koor gegaan, dus iedereen zei van kan. Maar goed, de beste vrienden blijven en zo is dat. En vandaag is gisteren is geweest van bezoek. En ze komen een paar keer per week voor mij zien.
Okay.
Dus zij zijn eigenlijk goede vrienden. Maar het beste, dat ik blijf bij mijzelf met paranormale en ik praat met die mensen die begaafd zijn over die soort van dingen, die ze begrijpen eigenlijk. Want ik begrijp voor iedereen die niet begaafd is, dus dat heel moeilijk is te geloven verhalen zoals ik het net vertel.
Want het zijn nogal verhalen.
Ja. En er zijn veel meer natuurlijk. En ik begrijp dat het moeilijk te geloven is. De enige manier om dingen te geloven is confronteren. Als het bij mij komt, dan ik zou gewoon dan laten zien.
Ja.
meer, maar als mensen om bij mij te komen, is niet voor nieuwsgierigheid, dat wil je niet hebben. En ik ben niet eigenlijk geen proefkonijntje om te zeggen, nou, ik wil de toekomst weten. Ik stuur die mensen naar een kaartlegger, eigenlijk wel. Ik kan dat wel, maar ik vind het prettig eigenlijk mensen opknappen en problemen handelen. Dat andere kan niet, bijvoorbeeld. Niet doen. En als iemand bijvoorbeeld zenuwklachten heeft, zoals een vrouw die kwam met een rollator bij mij. En nu is lopen, zonder rollator. Dat is een cliënt voor mij. Dat, zij komt met haar dochter vaak. Dus zij heeft nog steeds af en toe pijn. Ze komt nog af en toe. Maar ja, de zenuw, het beide benen, die beginnen gewoon natuurlijk van de rug tot de voet. En een van mijn gaven is heldervoelendheid.
Ja.
Met heldervoelendheid en helderzienheid, ik kan gewoon zien waar begint de pijn, de zenuw, en waar eind. Dan ik kan stroomenergie tussenin. En dan ik maak gewoon deze zenuw strenger. Er zijn zo van knopjes eigenlijk zitten.
Ja.
En daar raakt natuurlijk de bot of zoiets. Dat is heel pijnlijk.
Ja, ja.
En dan kan je niet lopen. Dus dat, ik maak die persoon dus gerust eigenlijk met de pijn.
Wat doe je nou eigenlijk met die energie? Hoe werkt dat bij jou? Kun je dat uitleggen? Wat je precies doet?
Ik heb...
Weet je, ik heb hier een hand. Die doet pijn.
Ja.
Ik kom bij jou. Dan moet jij ondertussen even, kom maar mee dichterbij, kun je even een nieuw microfoontje mee?
Nee.
En dan ga jij gewoon vertellen wat je doet en dan ga ik vertellen wat ik voel.
Nee. Oké, ze hebben de polspijn. En dat komt door natuurlijk, beweging gedaan naar boven en werd geforceerd. Nou, dat is heel vervelend, dat doet pijn en is continu vervelend. Maar dat komt...
Daardoor, dat komt daardoor.
Ik vind altijd het punt waar eigenlijk de pijn is, zoals bij jou hier nog.
Ah, boven op mijn pols, ja.
Ja. Dan, ik altijd...
Wat doe je met je hand? Je klopt met je hand?
Ik klop de hand, want ik trek de pijn en de drukte van de lichaam uit. En dan ik trek... En dan, ik moet eruit gooien, want anders gaan er mijn arm bovenop. Dus ga in mijn lijf zitten.
Ja.
Ja, als je moet gewoon hebben wat de cliënten hebben, dan kan ik niet lopen. Okay, zeker.
Nee, ja. Dan heb je al die kwalen, die neem je mee.
Nou, dan heb ik een groot probleem. Maar gelukkig, ik kan gewoon vanaf mijn lichaam, mijn lijf gewoon eruit spullen. Hè? En nu, als ik dat, die energie bijvoorbeeld, dat nu instroom, is op stand. En deze gaat overal de lichaam. Terecht.
Het rare is, jouw hand is heel warm, maar wat ik voel is koud.
Ja, voel je koud, hè?
Ja, dat is heel gek.
Ja, de energie gaat erin. En ik kan heel warm worden. En heel
dus je houdt nu één hand daarboven en één hand onder die pols?
Ja, en ik kan voelen. Dat kan in een hand boven alleen maar ook, hè. Maar het zo gewoon is intensief, beide kanten. Nou, als ik raak gewoon, bijvoorbeeld, dan kan gewoon het warm worden. En dat is trek gewoon de pijn in. Met massage ook, hè. Ik doe een systeem wat ik doe, zelf ontwikkel, is astrale massage.
Oké.
Okay. Ja. Een astrale massage is bijvoorbeeld iemand die stress heeft of heel veel pijn in de spier, bijvoorbeeld geforceerd is. Dan ik straal in de rug waar de pijn is, de energie bovenop. Leg de hand bovenop. Dan de spieren worden zachter.
Ja.
Dan daarna masseer ik en trek die druk uit. En dan klap eruit op. En wat eigenlijk een normale fysiotherapeut weken en maanden kan zijn, dat kan blijven. Ik kan gewoon in kwestie van 3 weken, 3 keer bij mij komen, gewoon klaar hebben. Zoals ik heb gedaan met de cliënten. Ik moet even vinden wat de punt is. Dat staat gewoon hier. Dus we gaan even praten door en ik geef gewoon energie en daarna gaan we gewoon rustiger.
Ja. Het is een rare gewaarwording. Ik voel, als jij je handen erboven en eronder houdt, dan voel ik dat het koel wordt.
Ja.
Heel gek.
Dat iedereen ervaart energie anders.
Ah.
Is mensen die eigenlijk, kijk, als je iemand behandelt, blijft die persoon een keer de behandeling klaar is, 10 minuten liggen, je zet zegeluid en die gaan naar boven, die laten gewoon alleen daar.
Ja.
Als dat niet doet, is al gebeurd dat een vrouw 2 keer op de fiets is gevallen.
Oké. Okay.
En mensen voelen duizenden ineens.
Ja. Maar je verandert iets in die energie van de mensen.
Ja, een verlaan van de energie. Ja. Het moet gewoon verwerkt worden. En de energie blijft op de lijf, de lichaam eigenlijk. Ik maak een therapie. Iedere twee weken die persoon terugkomen. Mm-hmm. Of drie, vier keren. Of vijf keren. Dat is een skill dat hij heeft. Dan is het klaar. Maar de energie blijft in de hoogte van twee weken een ontwikkeling aan doen met jouw lichaam.
Ja, dus je draait eigenlijk op die energie.
Ja. Nou, de energie opent heel veel dingen. Dat gaat niet om, niet alleen maar op dat, maar bijvoorbeeld trillingen. Als ik ben bezig op de lijf, de lichaam, om een stroom energie, dan ik heb trillingen. Ik gebruik bijvoorbeeld trillingen.
Ja.
Dan voel je dat trillingen inkomen.
Uh-huh. Zoals
nu. Hè? Ja. En dan ik kan gewoon uitspullen. Nou, die trilling maakt gewoon dat jij dieper kan komen.
Mm-hmm.
Aan de lichaam wordt gewoon gestimuleerd. Maar is pijn ook. Maar als ik druk in de plekken waar jij druk hebt, is pijn.
Dat is pijn, oké. Ja. Dat is correct.
Maar iedere keer ik druk, voel je minder pijn.
Ja, klopt.
En iedere keer minder pijn tot het weg is.
Uh-uh.
En de energie komt in jouw lichaam zitten. Maar ga overal.
Ja, natuurlijk. Dat zit niet alleen maar op de plekje. Ja.
Ja. En dat is gewoon...
hoor je altijd van mensen die bijvoorbeeld reiki geven, dat ze... ook wel eens heel moe worden ervan.
Als een reiki geven?
Ja. Je kan maar zo lang reiki geven, want anders word je zelf moe.
Ja, natuurlijk. Een reiki is... eigenlijk, jij leert dat met reiki 1, 2, 3, 4.
Ja.
Jij kan gaan noemen, misschien zit dat misschien in de achttal. Maar daar gaat het om. Dat reiki masters zijn... er zijn sommigen die heel goed zijn, maar iedereen wil gewoon daarna leren... aan andere mensen, maar ja. Dat is de zaak eigenlijk, een leren reiki master. Eén keer dat begint te stromen, die persoon die reiki master is, of reiki heeft geleerd, wordt ook verstopt.
Die wordt dan verstopt?
Ja, wordt verstopt, want jij legt handen op het lichaam van iemand, en jij kan, die persoon neemt jouw energie, want jij bent voorbereid om te geven, mm-hmm. Want jij dan kan niet weer opbouwen. Dus die persoon wordt verstopt, dus ik kan niet eigenlijk fel lang blijven.
Hoe werkt dat dan met jou? Word jij wel eens moe van mensen die je behandelt?
Ja, maar ik slaap 8 uur voor mijn nieuw. Ik ben buiten en ik leg de handen. Kijk, ik ga er niet, dat doe ik niet. Ik ga naar buiten waar sterren zijn en ik voelde gewoon trillen mijn handen. En ik voelde slapere handen ineens, het hele sterke energie.
Mm-hmm.
Daardoor zeg ik dat die energie komt van de kosmos bij mij. Niet van bijvoorbeeld een aarde of de planten, daar staat ook. Maar
anders.
Ik voel me verwonden boven. Dus van mij komt een ik oplade eigenlijk tijdens slapen, geloof ik. En als ik buiten ben, dan voel ik me geweldig. Als de hemel gewoon sterren allemaal staan. Nou, dan voel ik gewoon de trilling, de energie heel sterk.
Je hebt dat op je website staan, hè? Met die twee sterren.
Ja.
Eerst eentje horizontaal en toen eentje... Vertel wat het verhaal is. Hoe cool was dat voor je?
Nou, dat kan via paranormaalcentrum.nl. En dat is... ik heb daar het verhaal, dat is een bevestiging...
Mm-hmm.
Dat jaren geleden was wanneer ik heb besloten om te beginnen continuum met paranormale.
Ja.
Dat was zo dat ik heb op die moment twee casussen van twee cliënten. Die één was Durman eigenlijk. En een andere was in een spookhuis. Dat is de eerste die ik heb gedaan in Nederland. En was een appartement. En ik dacht, nou, ik kan dat doen of niet. Want op het moment dat ik bezig ben, dan ik geloof alles, ik zie alles. Maar één keer ik stop mee, ik ben zoals jij.
Ja.
Gewoon. En ik bij de voeten op de grond, dan is wanneer jij twijfel. Ja. Aan die moment, ik dacht, nou, ik ga naar buiten. Ik ga wel lekker zitten. En ik ben een nachtmens. Blijf er zo, natuurlijk. En ik lekker naar buiten, op het terrasje zitten. Ik was er helemaal heel mooi, met de hele sterren. Ik ga gewoon even liggen. Ik steek een sigaret, sorry voor de mensen die roken, naar rook. En ik steek een sigaret aan. En ik zeg, oké. Kan ik dat doen of niet? Ik wil graag een bevestiging. Maar ja, ik zit te denken dat. En ineens, ik zie een sterren gewoon falen van links naar rechts. Gewoon. De hele lange ster met vuur achter. Die ik heb het nooit gezien eerder. Heel langzaam, heel ver weg. En ik was geen vliegtuig. Maar was gewoon een ster. En heel erg lang. En die was geschrokken, want ja, ik vraag een bevestiging en ik krijg een ster, links naar rechts. En ik heb gezien honderdduizenden Spanje die sterren vallen, de sterren. Ja, hè? Want ik ben, dat zie je het heel vaak, heel duidelijk hemel. Ja. Nee, nooit zo, maar oké. Okay. En dan ik dacht, goh, nou dat is een toeval. Maar toeval was dat niet. Nou oké, okay. Dan ik gaf daarna 10 minuten, ik opstaan en zet gewoon de stoel een andere richting in. Hij zit weer, steek een andere sigaret en zeg nou, ik wil, ineens zeg ik wil nog een bevestiging. Maar, jij denkt nou, wat ga je vragen, wie ja. Jij bent. Wie ben jij, wat te vragen. Ja. En ik zie meteen gewoon boven naar beneden hetzelfde ster, hetzelfde naar beneden. Nou, ik was gewoon...
Flabberkaas.
Nou ja, jij kan dat. Je moet gewoon dat beleven om die gevoel te krijgen. Dat is ongelooflijk. Dan jij bent geschrokken en denk jij, hoe kan dat nou? Wie ben ik eigenlijk om die zo'n bevestiging te krijgen? Je bent zo klein.
Ja.
Maar het is daar. Het is gebeurd.
Deze samenvatting van de ontmoeting is zonder de muziek die u wel in de uitzending hoorde. Dat deden we om voor iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden.
Dylan, ik stel nogmaals de vraag aan jou. Je vertelde net het verhaal van die sterren. Die twee vallende sterren die heel opvallend op dat moment in één keer bij jou in beeld kwamen.
Ja.
Maar vertel nog even wat je precies aan het doen was.
Ik wil eigenlijk wel zeggen over die sterren. Dat daarna ik heb begrijp dat de bedoeling niet alleen maar de bevestiging. Maar ook voor de vorm van communicatie wat ik heb. Want toen een ster eigenlijk valt naar links naar rechts.
Ja.
En rechts naar links. En die andere gaat de boven naar beneden. En dit is precies mijn vorm van communicatie. Die was, mijn communicatie is altijd, kom van boven naar beneden. En ik ga rechts naartoe naar de cliënt. Dus eigenlijk is zoals een L. En dat was gewoon ook de bevestiging. Dus was gewoon een dubbel eigenlijk. Heel dubbel voor mij.
Ja.
En die moment, ik was bezig met die twee kaarsen, zoals ik noem.
Ja.
En één was sterk. Dat was gewoon een buurman die moet repareren, gewoon een mouse. En die mouse was een USB. Eigenlijk, dat moet werken.
Ja.
Ik breng de mouse naar huis en die werkt. En dan ik kom
de mouse van een computer, bedoel je?
Yes. Ja. En dan ik ineens krijg ik ontzettend veel belden in mijn hoofd. En ik drukken. En ik moet daardoor geven aan die persoon.
Dat moet je doorgeven?
Ja. Ik moet gewoon, moest het doen.
Dat
was heel moeilijk, want natuurlijk is een buurman. En hij was gewoon cliënt van mij, van de computerbedrijf. En ik moet gewoon vertellen dat eigenlijk ik heb gezien dat een vloek in zijn familie is gekomen van de jaren 1600.
Een vloek uit het jaar 1600?
Ja. Er was zo, ik krijg belders voor een grote huis, een lang huis, die... rond het huis in dorp is gemaakt eigenlijk.
Ja.
Die was een hele grote huis in familie dat behoorlijk rijk was. En een grote vermogen. Een heel veel familie woont in deze huis. Misschien 50 kamer, weet ik veel. Heel groot. En ik heb gezien dat de man van de huis... heb eigenlijk in een ver... heb gewoon met andere vrouw gegaan.
Ja.
Vreemd gegaan, zeg nou. En daar... die man daarna heb eigenlijk spijt gehad van. Ja. En die vrouw die is geweest met hem, was ineens heel boos. Want hij wil terug met hem en hij wilde niet meer. Dus hij zei eigenlijk gehuur een heks in deze tijden.
Okay.
Heel sterk heks. En die heks eigenlijk heeft één drank in gewoon vloek in een drank met bloed gemaakt. Dat zijn de sterkste eigenlijk drankjes. Als je dat drinkt, dan is heel als een sterk heks is, dan dat kan in de bloed komen van de hele familie natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is gebeurd dat deze vloek was bedoeld voor zakelijk dat niet meer.
Dat hij geen succes meer zou hebben?
Ja, je kan gewoon zakelijk niet functioneren, je kan geen zak hebben. En dat de partners eigenlijk altijd ruzie hebben. Hè?
Oh.
En dat was gewoon de vloek. Dus toen ik heb dat verteld, hij was gewoon behoorlijk overstuurd en een beetje gehaald.
Ja.
Want bij hem gebeurt twee keer zakken gehad, allemaal gevallen. De hele familie ook, werk niet de zaken. Toen zij was gewoon op verdacht dat dat eigenlijk wel een schok komen.
Ja.
Want hij kent me niet. Toen zei, waarom heb je me dat nooit verteld? Jij hebt die gaven.
Hij wist helemaal niet dat jij met paranormale dingen
bezig. Nee, helemaal niet. Maar, niemand wist dat. Ik heb nog niet begonnen daar toen in de dorp eigenlijk. Dus dan, ik heb het verteld. Ze zei, nou ja, omdat dat moet een geheim blijven tot nu eigenlijk. Dus ik heb gezegd dat ik kan jou helpen. Dus dat was gewoon eigenlijk een vloek en ik heb wel geholpen.
Maar kun je dat dan ongedaan maken?
Ja, en daar was gewoon dat dan, als dat kon ik maken, ongedaan maken, dan ik zou helpen heel erg veel mensen. Want kan je voorstellen?
Van die hele familie natuurlijk.
Ja, een familie tot 1600 tot nu toe is behoorlijk uitgebreid.
Ja.
Die andere...
Kon hij dat trouwens begrijpen toen jij vertelde tegen jouw buurman... Er zit een vloek in jouw familie die dateert ergens van rond het jaar 1600.
Ja.
Van een heks.
Ja.
Vanwege een overspelige voorvader.
Ja.
Die dus heeft vervloekt dat er zakelijk geen successen zouden zijn... en dat er altijd een partners ruzie zouden hebben. Kon hij dat begrijpen en kon hij zeggen van ja, dat is bij mij ook zo.
Ja.
En het is bij mijn familie zo, en het is daar zo, en daar en daar.
Hij kon het begrijpen, maar hij gelooft niet in paranormale.
Uh-huh.
Dus de vrouw van hem wel, behoorlijk meer, die hebben gesproken samen om te akkoord te komen en met de familie als ze toestemming geven om dat te doen ook.
Ja, moest dat? Moest je daar toestemming geven van die hele familie?
Ik dacht dat in die moment wel was in de orde. Okay. Eigenlijk ook directe familie te laten weten.
Ja.
Dan zijn we nog gesproken.
Was dat het moment van die ster?
Dat was voor dat. Ja, was voor dat eigenlijk. Uh-huh. Toen dat ik heb gegeven. En dan moest ik doen dat.
Ja.
De oplossing. Dat ik wist nog niet hoe moeten doen. En dan die andere opgave was in een spookhuis. Bij zo'n appartement.
Uh-huh.
Die was ook onder het toeval. Dat niet toeval is natuurlijk. We zijn met mijn ex-vriendin samen gegeten in de terras van die mensen in Zandvoort eigenlijk, in een appartement. En die momenten zijn hele goede vrienden van ons. Die moment, we waren buiten en kwam mijn vriendin eigenlijk van de toilet. En zegt, nou voel ze goed de huis. Zeg, nou voel ze goed je toilet. En dat was gewoon een nieuw huis. Was, mm-hmm. Het waren niet lang, toen waren naar die appartement. En toen ik kreeg belden weer. Aan dingen. En zei, oeh, er is een geest in dit huis.
Maar het was een nieuw appartement?
Ja, het is niet nieuw,
maar
ze hebben het wel overgenomen, dus gekocht.
Ja.
En toen is ze, nou, ik krijg gewoon belden van een geest en is een vrouw. En ik begon te praten. En zij, die vrouw, hè, dus
die heeft, daar woonde, hè?
Ja, Josef is een vriend van Hans. Zij heeft gezegd, ik voelde ook eigenlijk mensen, ik kan niet goed schilderen, ik voelde niet concentratie hier, ik heb wel problemen. En inderdaad, ik geloof dat kan zijn, dat weet ik niet. Toen ik zei in detail eigenlijk hoe die geest eigenlijk eruit ziet. En die vrouw heeft zo'n schoenen, zo'n kleding.
Ze kon die vrouw beschrijven, die geest.
Ja.
Verschijning.
Ja. En ik zit altijd in die kant voor de huis te ver kijken. Maar ze hebben wel de huis opgericht anders die moment. Dus ze konden gewoon leven. Dus het was geen probleem voor die geest eigenlijk.
Nee.
Dan toen we hebben gezegd, nou, dat doe wat dan. Zij heeft gezegd, we gaan een afspraak maken een keertje. We hebben eigenlijk geen afspraak gemaakt nog.
Okay.
Dan een week daarna, ze hebben mij gebeld. De vriendin, Josette, zei bellen en zei, kijk... ik denk dat, dat moet jij horen, is een toevallig iemand van Duitsland gekomen in een stel. Die heeft in deze huis 37 jaar geleden gewoond.
Ja.
En ze hebben gezegd dat inderdaad die vrouw heeft dragen deze
kleding.
Deze kleding. En die hondje was dat ook. Was gewoon een soort hondje zoals ze
ergens. Of die vorige bewoners, die Duitsers, die kenden deze mevrouw.
Ja, klopt. Dus dat was gewoon wel voor haar schrikken. Want voordat heeft gesproken met andere buurvrouw, die herkent die vrouw hoe zij kleding. Maar de hondje niet, maar die andere mensen wel. Dus het was gewoon wel interessant. En die moment is wanneer ik heb die vragen opgesteld op de steren. Eigenlijk toen kwam de...
En toen kwam het antwoord eigenlijk.
Ja.
En ja, je mag dit doen.
Ja, en ik heb het gedaan. En de ding is eigenlijk, wanneer ik ga dingen zo doen, ik hoef niet te denken op de belasting. Wat komen wij maar in de moment die ik moet doen?
op het moment dat het komt, ja, dan merk je hoe het moet. Ik wil het zo nog even horen hoe je dat precies hebt gedaan. Een geest in huis. Je zal het maar meemaken, een geest in huis. Wilan, jij hebt het meegemaakt. Je was in Zandvoort bij die vrienden. Daar was een oude bewoonster eigenlijk van dat huis van die mensen.
Ja.
Een vrouw met een hondje die elke dag hetzelfde ritueel had. Ze ging het hondje uitlaten. Ze kwam weer terug, ging lekker in een stoel zitten, ging televisie kijken. Maar goed, ze leefde wel in een hele astrale omgeving. En hadden de bewoners er eigenlijk last van?
Ze merkte eigenlijk niet de bewoners, omdat die vrouw heeft gewoon de woonkamer ingericht anders dat zij hem gehad.
Ja, dus ze zaten eigenlijk niet in dezelfde energie.
Ja, de televisie, die vrouw zit aan de televisie te kijken eigenlijk. Er zit een andere hoek. En die vrouw heeft een ritueel iedere dag, dat die bijvoorbeeld naar buiten gaan met de hond lopen en dan terugkeren en dan zitten. Maar wat veroorzaakt in geest problemen, veroorzaakt wel problemen, zoals bijvoorbeeld ruzie is tussen de twee personen. Dus de tensie, ja, dat is gebeurd. De man is minder aardig. Detailen mankeren en dingen zo. Toen ik heb die geest weggehaald, hij was gewoon veel aardig, gewoon met bloemen, zij kan goed schilderen, was een schilder, dat was gewoon, echt, ze was heel, heel tevreden, heel blij mee. Want,
wat heb je nou precies gedaan, even?
Nou, ik heb eigenlijk daar naartoe gegaan, ik wist niet hoe moeten doen, dus toen ik was daar, zeg ik tegen haar, oké, jullie gaan op de strand.
Ja? Even
buiten het huis? Ik kan nodig alleen maar een bak voor water. En dan gewoon, ik heb gevraagd salie, dat is een kruiden.
Ja.
Die gebruik ik voor shamanisme ook. Hè. En ik heb water. En die water, ik heb eigenlijk zo een ritueel gemaakt met haar. Gewoon, ik begin te praten, ik weet niet wat ik heb gezegd. Maar ik heb dingen gezegd en laat die purificeren of verschermen, die water. Ik weet dat alleen maar, ik begon voor één hoek van de huis.
Je begon eigenlijk te praten tegen die geest. Verschijning.
Nee, op dit moment, ik wist dat de geest niet daar was. Ik was gewoon aan het afsluiten. Eigenlijk.
Okay.
Dus ik kon water gooien en dan met de salie, eerst met salie, dan naar water gooien om te afsluiten die kamer, dat die geest daar niet toe kon gaan.
Ja.
Nee? En allemaal afsluiten tot waar die geest was, dat ik voelde dat was daar. Mm-hmm. En dan was naast een balkon die naar de zee gericht was. En toen ik oproep de geest, zei nu, kom mee. Ik ga gewoon iets toe naar de licht. En ze reageert niet. Ze gewoon blijft opzitten op de tv kijken.
Ja, op die stoel.
Ja, maar ik begon. Kom op. Kom er. Maar ze reageert niet. Dus eigenlijk schetbaar. Ik ben daar naartoe te gaan. Ik gepakt van de arm. Dat is een beetje gek te zeggen. Ja, maar er was niemand. Maar ik pak iemand. Ik voelde trillingen in mijn handen. Zoals een trillingen eigenlijk. En dan ik breng hem naar de buiten, eigenlijk naar de terras. En zeg, nou je bent vrij, ga naar de licht. En toen ik doe zo met de haan om te helpen, om weg te gaan. Ik voel helemaal zoals een trilling, de hele lichaam, zoals vervrijd was. Woef, naar buiten. En dan ik heb gesloten meteen de hele huis dat ik terugkeer. Dat was die moment, dat was mijn eerste huis. De spookhuis gehad.
Ja, oké. Okay,
en dan ik ben naar de, dat was gewoon 20 minuten, hè, snel. En dan ik ben naar de strand gegaan en even koffie drinken. Dit is klaar, ja, is klaar. Dus, en tot nu toe is het gewoon goed gegaan daar.
Hoe is het nou als mensen het gevoel hebben dat er een geestverschijning in hun huis woont?
Ja,
want dat gebeurt.
Het gebeurt heel vaak, meerdere keren wat wij denken. En het veroorzaakt wel problemen, zoals ruzies, tussenstellen, slechte dromen. Het kan zoveel dingen veroorzaken. Ja, dat is wel wie, wat voor geest daar staat eigenlijk. Het kan een positief geest ook zijn, maar het kan een helse gerein ook zijn. Ja. Dus
het zijn over het algemeen mensen die niet beseffen dat ze overleden zijn. Ofwel,
ze zijn
dat wel beseffen, maar zeggen van, nou, ik blijf liever hier. Het is altijd mijn huis geweest, dus ik woon hier.
Ja, op mijn zinzins is een geest die hier blijft eigenlijk in een ander niveau. Omdat die geesten zijn ineens doodgegaan.
Plotseling.
En dan ineens worden geconfronteerd met het licht.
En zeg, hé, wat is dat? Ik ben die dood. Ups, aan de gaat andersom. Of die persoon heeft een hele slechte dingen gedaan en is bang naar het licht te gaan. Ja. Om daar niet te verontwaardigd over.
Ja, die blijven dan liever hier.
Yes.
Dan, nou, dit is wat ik weet, dus dat vind ik goed genoeg.
Ja, dat is
maar wat doe je nou? Stel je voor, nou, je merkt dat er zoiets in je huis zich plaatsvindt. En hoe moet je je dan gedragen? Stel je voor dat je er last van hebt of dat je het gevoel hebt dat je daar niet lekker samen mee kunt leven.
Ja, nee. Het is eigenlijk zo dat een geest doet in, toen in blijven in deze niveau, doet eigenlijk in normale leven wat vroeger heb gedaan.
Ja, precies.
Dat het blijft gewoon.
Net als die mevrouw met dat hondje.
Juist.
Je blijft gewoon leven zoals je normaal leeft.
Ja. Dus als een persoon, als een vrouw, de man bijvoorbeeld, is overleden. En die man is niet naar de licht gegaan. Dan die man ziet dat andere man komt in de huis.
Dat die vrouw weer een nieuwe partner
heeft. Dan begin problemen dan.
Ja.
Want hij accepteert niet. Wie is dat, die vreemde? Is my house, ja, my precies. Wife. It's my wife, man. Nou, dan krijg je een probleem.
Maar wat doe je dan?
Ik doe.
Nou ja, wat doen die mensen dan? Hoe kun je dat doen?
Nou, er moet iets realiseren dat er echt een geest is daar dan. Natuurlijk. Dan kan ik wat doen. Van toe we realiseren niet. Dus dat krijg je gewoon door met problemen.
Ja.
Zo, als ruzie of dingen die bewegen. Kan ook een geest eigenlijk. Kan dingen bewegen. Ik ga er eigenlijk een voorbeeld geven. Van een. Ik heb eigenlijk niet gevraagd. Maar ik heb een foto gemaakt van. Toen in mijn gesprekkamer was. Een keer kwam een vrouw. Die eigenlijk vriendin is van de Zeper, die vrouw van de Spookhuis. Zij is gebracht met een buurvrouw van haar.
Ja?
En zij was heks geweest in een ander leven, dat wist ik niet. En ze wil praten over reïncarnaties toen. En toen ik vind dat zij gewoon twee keer heks is geweest. En ik heb gezegd toen, de tijden, want zij geen heks meer is geweest. En ik omhaalde dat die vrouw zei, ja, ik heb eigenlijk in die leven ook wat gedaan. En is een vrouw overleden, zei je dat. Ik voelde gewoon een aanwezigheid in deze huis, in mijn huis.
Ja.
Heel sterk, een boos geest. Superboos.
Ja.
Ja. Maar ik heb mijn straal in 4 meter. Dus ze kan het niet dicht bij mij. Want ik tolereer het niet, ik ben bezig. Dus, mijn energie tolereer de andere geest bij mij komt.
Ja. Ja.
Meer als niet aardig is, hè. Dat is een bescherming die ik heb. Dan ik voelde gewoon die aanwezigheid. We waren eigenlijk op de bank zitten. En we praten over die vrouw die boos had, maar die ook heks was. En ineens, ik hoorde een kanaal, een superkanaal. Heel sterk.
In de kamer?
In het huis. Zo, ik opstaan en ik kijk en kan die andere kant. Er is niets gebroken. Wat is dat het kanaal? Nou, ik voel niets. En die mensen zijn weggegaan daarna. Ik heb eigenlijk op een ronde tafel dat toen had, nu hebben we nu meer, een ronde tafel had, in het midden is een glas. Gewoon transparant glas van de tafel.
Een glasplaat.
Die, ja, zeggen ongeveer wat minder dan 0,5 centimeter dik was. Maar op deze glas was een schaal, die was 5 centimeter dik. Die bovenop was een kandelaar.
Ja.
Ik heb eigenlijk daar bovenop een krant. Dus ik kon nog niet zien deze schaal.
Nee.
Toen ze zijn weggegaan, zei nou gaan we weer lezen de krant. Nou, ik neem de krant en ik zie gewoon een hoek, misschien van 10 centimeters breed, allemaal gebroken.
Van die schaal?
Van die schaal.
Ja.
Het is 5 centimeter dik. Hè? Ik bedoel, jij kan gewoon smijten. Jij kan smijten tegen een muur.
Ja.
Dat krijg je niet bij elkaar. Mm-hmm. En bovendien, deze glas onder is veel dunner. Het is minder dan een centimeter. Ja, dat zou breken, zeker als wat gevallen is.
Ja.
Deze glas breekt eerst.
Maar die schaal niet.
Ja. Ik heb foto's gemaakt van dat is echt confronterend.
Dus maar, de knal was van die schaal?
Ja.
Die sprong?
Die brak. Die brak ineens eigenlijk. Ja.
Toen jullie over die geestverschijning aan het praten waren?
Nou, ik, mijn gevoel dat was voor mij ook een ander bewijs, dat eigenlijk geesten, hè, kan geen pijn, lichamelijk pijn niet meer doen.
Nee.
Waarom? Omdat als je een geest één kracht hebt om in een schaal van meer dan 5 centimeter dik breken.
Was het van glas, die schaal?
Glas. Mm-hmm. Hele dikke glas. En als dat in kan breken een geest dat, betekent dat één bot is gewoon een lucifer. Vergelijk. Ja. Dus ik kan gewoon, die vrouw die bij mij was, was gewoon al 100 stukjes gebroken al.
Ja.
Maar
dat gebeurt dus niet.
Nee. Dat betekent, en dat is heel duidelijk, en dat is wat ik baseer altijd, alles wat ik zeg, met ware verhalen, met wat ik beleef. Dat geloof ik wel.
Ja.
En ik wil zeggen dat ik weet dat geesten kan niet pijn, die gaan maar pijn doen aan niemand.
Ja.
Wel geestelijk kan storen mensen, zoals brengen bijvoorbeeld een beweging ding naar de andere kant, dat jij een koffie in een plek zet en daarna draai je om en is aan de andere kant en een deur openen of een licht knipperen. Nou, die soort van dingen kan wel doen.
Ja.
Maar om in dromen komen. Dat kan ook. Maar wat ze kunnen niet doen is aan jouw lichamelijk pijn doen. Ze kunnen niet. Ja. Wel in jouw lichaam komen.
Voor, ja, maar daar hoef je niet bang voor te zijn.
Nee, daar is wat ik bedoel.
Maar wat zei je nou net? Wel?
Wel is gebeurd. Ik heb al cliënten ook gehad. De eigenlijk zijn overgenomen door geesten.
Dus dan wordt hun lichaam overgenomen door geesten.
Juist. Dus die pijn, die veroorzaakt geen pijn, maar veroorzaakt angst. En veranderen natuurlijk, neem over hun lichaam. Dat is heel erg.
Dat lijkt me ook niet lekker.
Ja, dat gebeurt ook. En met kleinkinderen, meisjes van 15 jaar, die zijn bij mij geweest ook, of 14 of 16, die eigenlijk mensen die bijvoorbeeld het gehad, een ziekte, die heel vaak zijn geweest, en zijn wel, zo'n geest eigenlijk geprofiteerd om die moment om binnen te drinken, overnemen, die geest, dat jij ziet dat die persoon anders is. Is niet meer hetzelfde, praat anders, als... Jij kent die geest, weet jij dat de haar begint te lijken, zelf dan de geest eigenlijk. De praat, de ogen zijn anders.
De persoonlijkheid als, wordt heel anders.
Precies. En als een kind is, dan jij ziet dat die kind eigenlijk volwassenen dingen zeggen eigenlijk. Hè. Dat is gewoon gebeurd. En dat gebeurt heel vaak. Dus, deze weekend eigenlijk in een paranormale paravio eigenlijk geweest. Dat daar was wel een meisje van 6, 7 jaar geweest. In mei ook. Die overgenomen was voor de opa.
Door de haar opa?
Ja, de eigen opa. Mm. Dus ja, natuurlijk in 10 minuten daar ik kan niet weghalen. Maar ik heb wel geholpen, lichamelijk problemen, pijn en maag allemaal weggehaald.
Mm-hmm.
En ik heb wel geadviseerd door bij mij te komen om mij gespeeld te maken.
Ja.
Ja.
Hoe kom je nou eigenlijk terecht in zo'n... Nee, je bent paranormaal genezen, je helpt mensen met lichamelijke en geestelijke klachten. Maar dan kom je ook terecht in zo'n heel circuit van die geesten. Vind je dat wel leuk eigenlijk?
Nou, leuk is allemaal niet.
Nee.
Want, zie iemand die niet lekker voelt in een eigen veld, is niet leuk te zien.
Nee.
Maar de leuk is dat jij kan de mensen helpen. Dat is leuk. En dat is eigenlijk voor mij dat is de reden dat ik doe die werk eigenlijk. Omdat ik wil mensen helpen en ik kan dat wel. En als je het ziet daarna een persoon opknappen die er slecht aan toe was. En daarna is voelde gewoon een nieuw leven kan beginnen. En kinderen, oude mensen, maakt niet uit wie. Dan geef je dat een gevoel, dat voel je zo emotioneel af en toe. Dat die mensen eigenlijk op jouw gastenboek daar zet over jou dat ze dankbaar zijn.
Ja,
dat voor mij dat is alles. Dus ik ben echt een professioneel in computers. Ik kan alles doen. Ik kan andere banen doen. Maar wat ik doe is gewoon is niet betaalbaar. Niet betaalbaar. Het is... Zo mooi dat jij kan mensen helpen met die soort van dingen die eigenlijk reguliere ziekenhuizen en dokters kan niet helpen. Is wanneer je kan dan in springen.
Ja, precies. Ik wil nog even een vraag stellen. Wat heb je nou voor een leuke ketting aan?
Oh, dankjewel. Ja, die ketting betekent eigenlijk de kosmos. die te bewegen. Kijk, zie je wel? De bal, dan boog.
Ja. Ja. Oh, ja.
En ik heb in Italië gekocht toen en gevraagd om te maken ook. En ik heb gezegd, nou, dat voor mij is de kosmos. En dat is de logo van mij, van wat ik doe.
Ja,
mijzelf.
Jouw symbool.
Ja, mijn symbool. En ik ga hem maken, meer maken, want ik krijg veel mensen die willen dat hebben. Dus ik ga hem wel in klein formaat laten maken misschien.
En leuk.
Ja.
Ja. Nou Dylan, dat was een heel groot verhaal. En je bent nog niet eens halverwege op je leven. Je wordt heel oud natuurlijk.
Hopelijk.
Wat ben je voor sterrenbeeld?
Ik ben stier. Abs als een kreef.
Ach, kijk al. Nou, een hele krachtige stier. Dankjewel, want mijn arm is voelt wel heel lekker. Ja, een beetje stijf nog hier, maar het is...
Nou, dus, ja, we kunnen gewoon wat meer doen. Het is gewoon een moment geweest. En natuurlijk, als je praat, bezig bent, concentratie is niet allemaal toe. Maar energie gaat wel in jouw lichaam in.
Ja.
Maar dan gaat het om ook om raken, juist de acupressuurpunten. Hè? Daar eigenlijk is waar ik kan gewoon de zenuw raken. Want dat is gewoon natuurlijk...
Dat is wat ik voel.
Ja, dat is een geforceerde gewoon spier.
Wij zijn aan het eind van dit programma. Mag ik jou heel erg bedanken? Ja, al. We zijn al aan het eind. Ja, het is al 11:00. Volgende week zijn we er weer. We hebben een gast die gaat het met ons hebben over alle verschijnselen rondom het jaar 2012. Bewustwording, want daar gaat het uiteindelijk om. Dylan Ribas, heel hartelijk bedankt voor jouw komst naar onze studio en voor je bijzondere verhaal. Heel veel succes in je praktijk.
En dankjewel dat jullie het heel erg leuk eigenlijk dat jullie hebben zo'n programma die kan mensen zoals ik zijn gevoels en zijn gaven kunnen uiten.
Ja,
dankjewel.
Dat is voor ons allemaal een goede les, denk ik.